mensen, welkom. Je luistert naar Criminaliteit en Samenleving, een podcast van de studievereniging Criminologie in Actie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In deze podcast zou ik, Tom van Dijken, jullie samen met Trix Waanders meenemen in de wereld van de criminologie, om te begrijpen welke rol criminaliteit speelt in onze samenleving.
Kan denk ik ook helpen in het verwerkingsproces om de verdachte te zien en hem te confronteren met het leed dat die verdachte volgens de aangever dan, of het slachtoffer dan heeft veroorzaakt. Dus voor het slachtoffer is dat zeker een plus.
Dit was Claudia Berghout. Zij is strafrechtadvocaat, heeft haar eigen advocatenkantoor en staat voor haar werk zowel verdachten als slachtoffers bij in strafzaken. We spraken met haar over de rol van het slachtoffer binnen het strafproces, hoe dit zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en wat hiervan de consequenties zijn voor de verschillende partijen in de rechtszaal. Maar voordat we verder gaan, eerst een woordje van onze sponsor.
Lijkt het jou leuk om zelf of samen met anderen thuis moordzaken op te lossen? Dan is Crimibox iets voor jou. Crimibox is een interactief detective-spel waarbij je al bewijsmateriaal rechtstreeks van de crime scene ontvangt. Bestel vandaag nog een Crimibox via crimibox.com met de code CIA20 en ontvang 20% korting op je aankoop.
Mijn naam is Claudia Berghout, advocaat nu bijna 16 jaar. Ik heb op de Erasmus Universiteit gestudeerd. Ik heb Nederlands recht gestudeerd. In het strafrecht afgestudeerd, maar ook civielrechtelijke vakken gevolgd. En na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest op de rechtbank in Haarlem als gerechtssecretaris in de strafsector. En daar heb ik eigenlijk het vak geleerd, vind ik zelf. Het was echt een hele waardevolle periode, kan ik iedereen trouwens aanraden, om een tijd bij de rechtbank te werken als griffier of als gerechtssecretaris. En daar heb ik de basis gelegd voor wat ik nu doe. Ik ben nu advocaat in het strafrecht en ik heb heel veel gehad aan die tijd bij de rechtbank. Advocaat zijn doe ik met ontzettend veel plezier en echt ontzettend veel passie. Ik geniet van het bedenken van oplossingen voor mijn cliënten. En het strafrecht, ja, daar kom je echt hele verschillende mensen in tegen. Dat vind ik ook heel fijn.
En wat maakt het zo leuk om in de rechtbank eigenlijk een soort toekijkerspositie te hebben als griffier?
Je leert hoe rechters denken, hoe de beslissingen worden genomen. En hoe de wet wordt toegepast. En je leert ook echt dat de basis van alle beslissingen, dat echt de wet is. Het is niet zo dat de rechter denkt van, ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik heb ruzie met mijn vrouw, dus het wordt een andere beslissing dan normaal. Het is echt allemaal gebaseerd op de wet.
Is dat iets wat u nu ook in uw dagelijkse werkzaamheden meeneemt in uw rol als advocaat?
Ja. Ik kan heel vaak op basis van een dossier al zeggen of de zaak kansrijk is of niet. En dat is echt ontzettend waardevol, want dan kun je cliënt erop voorbereiden wat de beslissing zal worden. Of je kan je cliënt adviseren om de procedure niet door te zetten. Dus ontzettend waardevol, ja.
Dus je kunt eigenlijk van tevoren ook al best wel goed de uitkomst inschatten.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat de cliënt bij me kwam en zei, ik heb het niet gedaan. En keek naar het dossier, verklaringen van getuige 1, verklaring van getuige 2, getuige 3, mogelijk nog camerabeelden. Nou goed, ja, kun je wel blijven ontkennen, maar dat wordt niets. We moeten een andere tactiek kiezen om ervoor te zorgen dat je er zo goed mogelijk uitkomt. Dat is een voorbeeld gechargeerd hoor, maar ja, dat is een voorbeeld, ja.
We willen het vandaag eigenlijk met je hebben over de rol van het slachtoffer binnen het strafproces. En daar ben ik eigenlijk benieuwd, wat is op dit moment de rol die het slachtoffer heeft binnen dat proces?
De rol van het slachtoffer is, vind ik, ontzettend belangrijk geworden. Vooral voor het slachtoffer zelf. Voor 1990 had het slachtoffer eigenlijk geen rol in het strafproces. Iemand kon aangifte doen of als getuige optreden, maar verder had die persoon geen rol. Sinds 1990 kan er een schadevergoedingsclaim worden ingediend en dat wordt dan meegenomen in de strafzaak. En sinds de jaren 90 is de rol van het slachtoffer eigenlijk alleen maar groter geworden. En tegenwoordig is het zo dat het slachtoffer mag vertellen wat hij vindt van een beslissing die een rechter gaat nemen, hè, over de schuld en wel onschuld en over de straf. Een slachtoffer mag stukken indienen via de officier van justitie die van belang kunnen zijn voor een eventuele veroordeling. Dus de rol van het slachtoffer is echt veel groter geworden.
Is dat in jouw ogen een positieve verandering omdat het slachtoffer zo meer betrokken raakt bij het proces?
Ik denk voor het slachtoffer zeker wel, omdat het toch fijn is, denk ik, dat als iemand slachtoffer is van een strafbaar feit, dat hij aan de rechter kan uitleggen wat het allemaal voor hem betekend heeft, wat het allemaal teweeg heeft gebracht. En het kan denk ik ook helpen in het verwerkingsproces om de verdachte te zien en hem te confronteren met het leed dat die verdachte volgens de aangever dan, of het slachtoffer dan heeft veroorzaakt. Dus voor het slachtoffer is dat zeker een plus. Ik merk dat voor advocaten van de verdachte dat het nog heel erg wennen is. Ook voor mij is het soms wennen dat een slachtoffer zoveel te vertellen heeft. Dat hij kan uitweiden over bewijsmiddelen in het strafdossier. Dat is wennen. Ik merk ook aan rechters trouwens dat ze moeite hebben met de rol van het slachtoffer nu. Vooral als er een advocaat betrokken is. Die advocaat kan dan uitgebreid ingaan op het bewijs nogmaals en de stukken in het strafdossier. En ik merk nog wel eens dat de rechters daar moeite mee hebben. Want zij hebben zoiets, nou ja, dit is ons terrein, wij beslissen daarover. En het slachtoffer is heel erg emotioneel. En emotie wordt eigenlijk zoveel mogelijk uit de strafprocedure gehaald. Hè. Dus ja, ik merk dat rechters daar moeite mee hebben. Maar voor het slachtoffer is het zeker goed, deze ontwikkeling.
Ja, ik vind het interessant dat je emotie benoemt. Hoe denk je dat de emotie die speelt bij het slachtoffer straffen beïnvloedt? Denk je dat dat eventueel kan bijdragen aan een meer vergeldende nadruk op het uitvoeren van straffen?
Nou, zoals ik er tegenaan kijk, is het als volgt. Ik weet niet of jullie weten van de LOVS-richtlijnen.
Nee.
Dat zijn richtlijnen die door rechters zijn vastgesteld en daar staat eigenlijk in dat bijvoorbeeld bij overtreding van de wet wapens en munitie, stel je hebt een pistool bij en de politie houdt je aan, dan kun je zoveel maanden gevangenisstraf krijgen. En die richtlijnen zijn er voor best wel wat strafbare feiten en daar houden de rechters zich best wel aan vast. In de wet staat verder dat persoonlijke omstandigheden van de verdachte een rol kunnen spelen bij de hoogte van de op te leggen straf. In de wet staat niet dat het leed van het slachtoffer een strafverzwarende omstandigheid zou moeten zijn. Dus ik denk dat wat het slachtoffer vertelt over zijn of haar leed, dat niet van invloed zal zijn op de hoogte van de straf. Dat zou het wettelijk gezien ook niet mogen zijn.
Oké, duidelijk.
En je noemde eerder ook dat het ook als advocaat van een verdachte wennen is, dat het spreekrecht zo is uitgebreid. Hoe ga je daar zelf mee om op het moment dat je een verdachte bij staat?
Het hangt er natuurlijk van af of je een verdachte hebt of een cliënt hebt die een bekennende verklaring heeft afgelegd. En dan sta je er toch iets anders in dan wanneer de cliënt ontkent. Ik focus me dan op het strafdossier en naar ontlastende omstandigheden in dat dossier. En niet zozeer op wat de advocaat van het slachtoffer heeft gezegd of wat het slachtoffer zelf heeft gezegd. Ik probeer daar heel rationeel mee om te gaan. Juist niet te veel aandacht aan de emoties te besteden.
En hoe is dat voor cliënten die u bijstaat dan? Lukt dat ook om zo rationeel daarmee om te gaan?
Nou, cliënten hebben er inderdaad vaak wel moeite mee dat ze alle emoties over zich heen krijgen. Vooral als het gaat om een ontkennende verdachte. Hè. Bij een bekennende verdachte is dat echt wat anders. Ja, die hebben daar wel moeite mee. Maar goed, zij hebben de mogelijkheid om daar nog op te reageren als ze dat zouden willen. Dat doen ze vaak ook.
En hoeverre denk je dat daardoor de onschuldpresumptie in het geding zou kunnen zijn? En dan in eerste instantie binnen de rechtbank?
Ja, maar ja goed, in zo'n verklaring gaat de benadeelde partij of het slachtoffer uit van de schuld van de verdachte.
Ja.
Dat is waar. Maar goed, nogmaals, rechters zijn heel rationeel. Hè? Die proberen zoveel mogelijk de emoties buiten hun beslissingsmogelijkheden te houden. Dus ik denk niet dat het ervoor zal zorgen dat de rechter dan denkt, nou ja, deze meneer of deze mevrouw is schuldig.
En naar buiten toe? In de zin van, ik kan me voorstellen in grote zaken waarin de publieke opinie ook een rol speelt, dat daar belangrijker kan worden.
Ja, nou ja, sowieso hè, wat er in de media over strafzaken wordt gezegd, beïnvloedt de publieke opinie. Of dat nou is wat het slachtoffer heeft aangegeven tijdens de zitting, of wat het Openbaar Ministerie naar buiten heeft gebracht. Beïnvloeding vindt sowieso plaats. Nou is het zo dat het slachtoffer tijdens de inhoudelijke behandeling het standpunt zeg maar naar voren kan brengen. En als het om een meervoudige kamerzitting gaat, is de uitspraak 2 weken daarna. Dus ja, in hoeverre de publieke opinie daar echt op beïnvloed kan worden, ja, dat kan wel, maar ik denk dat dat best meevalt uiteindelijk.
Jij staat ook slachtoffers bij in het strafproces, klopt dat?
Ja, dat klopt.
Hoe ervaar jij dat slachtoffers mee omgaan, dat ze spreekrecht kunnen uitoefenen in de rechtszaal?
Ja, nou over het algemeen vinden ze dat echt ontzettend spannend. Het slachtoffer heeft de mogelijkheid om een schriftelijke verklaring af te leggen. Dus een schriftelijke verklaring naar de rechtbank op te sturen. En meestal vinden ze dat spannend om ook op te lezen tijdens een zitting. Dus dat laten ze vaak aan de advocaat over. En ze vinden het wel fijn om toch iets te kunnen zeggen. Ook al is het maar 3 of 4 zinnen. Dat ze toch even aangeven wat hun gevoel erbij is. Maar zo'n slachtofferverklaring voorlezen, dat vinden ze wel eng.
Mm-hmm. Ja. In hoeverre adviseer je daarin wat een slachtoffer bijvoorbeeld zegt?
Daar adviseer ik echt heel erg in. Ik luister naar wat mijn cliënt te zeggen heeft over wat het allemaal voor haar of hem heeft betekend. En ik zet dat dan op papier. Ja.
En welke factoren zijn daarin van belang? Op basis waarvan komt een advies tot stand?
Wat de aanleiding is geweest tot het strafbaar feit of tot de gebeurtenis. En wat de gevolgen daarvan zijn geweest. En als het wat langer geleden is of er nog steeds gevolgen zijn. Ik heb kort geleden een minderjarige bijgestaan. Ze is nu meerderjarig, maar ten tijde van het strafbaar feit was zij minderjarig. En zij is slachtoffer geworden van een zedendelict. Ja, ik heb met haar besproken trouwens hoor, of ze het wel goed vindt als er publiciteit komt voor de zaak. En dat vond ze prima, dus ik kan er daarom ook over vertellen. En zij is seksueel misbruikt door meerdere mannen. Zij was toen 14 en de verdachten zijn er in totaal 4. Die waren tussen de 20 en de 21 jaar. Ja, zij vond het moeilijk om op de zitting te verschijnen. Sowieso vindt ze het heel lastig om het daarover te hebben, want ze hebben die verdachte of een van de verdachten heeft ook nog een filmpje opgenomen van wat er gebeurd is. En dat filmpje is uiteindelijk online terechtgekomen op allerlei sites. En ja, ze vond het heel moeilijk om de confrontatie met die verdachte aan te gaan. En zij is ook niet op zitting geweest. En ja, ik heb naar haar geluisterd en een schriftelijke verklaring opgesteld en dat naar haar toegestuurd om te kijken of ze het met de inhoud eens was. En dat was ze. En die verklaring heb ik voorgelezen tijdens de zitting.
Hoe was dat?
Ja, voor mij normaal. Dat is mijn werk. Maar het is soms, zo ga ik om met mijn werk, de woorden die je uitkiest, die zorgen ervoor dat er een bepaalde impact ontstaat. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het uitkiezen van mijn woorden. En ik heb het idee dat ik het aardig heb gedaan in haar verklaring. En na de zitting kwam een van de advocaten van de verdachte nog naar me toe. En die zei dat goed was weergegeven wat mijn cliënten waarschijnlijk heeft gevoeld. Dus het is heel belangrijk om de juiste woorden te kiezen. Dus vandaar dat ik mijn cliënten daar ook in bijsta.
Ja, begrijpelijk. En wat is op dat moment het doel achter het oplezen van die verklaring? Heeft dat een doel?
Ja, om duidelijk te maken aan de rechters, maar ook aan de verdachten en hun advocaat, wat de impact is geweest van het strafbaar feit.
En is dat op zo'n moment dan niet iets wat juist waar juist emotie in belangrijk is?
Ja, nou ja, als advocaat van het slachtoffer is het juist goed voor mij om die emoties over te brengen. Als advocaat van de verdachte is dat weer heel anders. En ik moet zeggen dat die advocaten van de verdachte dan, dat zij er op dezelfde manier mee zijn omgegaan als ik. Heel rationeel, nou, dit is het strafdossier en ja, er is geen bewijs.
Wel interessant dat het dus toch belangrijk is om de emotie over te brengen, terwijl die emotie eigenlijk geen invloed zou mogen hebben op de uiteindelijke beslissing.
Ja, ja, nou ja, als advocaat van het slachtoffer is dat mijn rol om aan te geven wat het allemaal met mijn cliënten heeft gedaan. Als advocaat van de verdachte is het, de wet zegt dit, dus dit moet gebeuren. Ja. Maar het is een vreemde combinatie van rollen, dat klopt. Ja,
ja, snap ik. En jij hebt beide rollen eigenlijk ook allebei gehad. Merk je dat je ook echt anders zo'n rechtszaak behandelt? Dat je er op een heel andere manier naar kijkt als je vanuit het slachtoffer of vanuit de verdachte?
Vanuit de verdachte weet ik nu welke verweren er allemaal gevoerd kunnen worden tegen een vordering die door het slachtoffer is ingediend. Hè? Dus in die zin kan ik mijn cliënt op dat gebied, denk ik, beter bijstaan. En als advocaat van het slachtoffer, ja, daar zit eigenlijk niet echt iets van een verandering in. Nee, want het is niet zo dat je als advocaat van het slachtoffer ook echt procespartij bent. Hè? Ik kan geen verzoeken aan de officier van justitie doen om getuigen te horen of om andere onderzoekshandelingen te verrichten. Dus mijn rol is eigenlijk best wel beperkt. Het gaat om schadevergoeding, dat op een rij zetten en aangeven wat het met mijn cliënten heeft gedaan. En meer eigenlijk niet.
Wat vindt u van die beperkte rol? Denk je dat dat misschien in de toekomst nog meer uitgebreid zal worden?
Nou, eerlijk gezegd hoop ik het niet, omdat het Openbaar Ministerie heeft een vervolgingsmonopolie. Dat rust bij een overheidsorgaan en dat moet zo blijven wat mij betreft. Ik zou het heel gek vinden als een slachtoffer iemand bijvoorbeeld of beslag kan leggen op iemands vermogen. In verband met een schadevergoeding die wellicht nog kan worden toegewezen. Of een verdachte kan aanhouden of kan opsluiten. Dat zou echt heel vreemd zijn. Het is niet voor niets dat dat soort bevoegdheden bij de politie liggen. Omdat er in de wet precies wordt aangegeven wat de politie wel en wat de politie niet mag. Dus ik denk dat met de huidige wetgeving dat voldoende is gewaarborgd dat het slachtoffer wordt gehoord.
Ik denk dat we er wel doorheen zijn, dat we goed hebben besproken. We willen jou in ieder geval heel erg bedanken dat je met ons in gesprek wilde gaan voor nu.
Ja, graag gedaan.
Zoals je hoorde, is de rol van het slachtoffer in de rechtszaal door de jaren heen steeds groter geworden. Dit kan je zien als een belangrijke stap om slachtoffers te helpen in hun verwerkingsproces, maar vergroot ook de rol van emotie in de rechtszaal. Juristen stellen hierbij terecht de vraag of spreekrecht van het slachtoffer zorgt voor beïnvloeding van de rechtspraak. Zoals Claudia echter aangaf, is de rechter sterk gebonden aan de wet en is daardoor weinig ruimte voor beïnvloeding. In haar visie is er door het spreekrecht dus ruimte voor het slachtoffer, zonder dat de onafhankelijkheid van justitie daarbij in het geding komt.